Hey, er staat een podcast hoger dan ons.
Volgens mij zijn dat er meer dan 100 op dit moment.
Oké, okay, maar onder andere deze. Hannelore in je oren.
Oeh, dat rijmt.
Dat rijmt. En let op haar ondertitel. Fit, fun en fabulous.
Dat allitereert.
Dat allitereert. Maar dat is het punt. Wij hebben gewoon een ondertitel nodig. Dat is de reden waarom we nog steeds onder haar staan.
En een ondertitel die allitereert met een C.
Ja.
Iets met communicatie. Dat is misschien flauw. Iets met een K.
Ja.
Dat klinkt hetzelfde.
Keurig.
Kort.
En kleurrijk.
Maar we zijn helemaal niet kort.
En niet kleurrijk. En niet keurig. Maar goed, dat is toch onze drieslag. We gaan beginnen.
Oké, welkom bij de Communicado's. Een wekelijkse podcast voor iedereen met een fascinatie voor communicatie.
Met deze aflevering van de Communicado's. We gaan het over een aantal dingen hebben deze aflevering. Veel gebeurt in Nederland. Veel roering in het land.
Ja, Rotterdam is kort en klein geslagen.
Zeker, dat ja. Ja, er is ook een behoorlijk heftig emotioneel Tweede Kamerdebat geweest vorige week. We gaan het eigenlijk hebben over die toegenomen polarisatie die er is in Nederland. Het blijken soms wel Amerikaanse toestanden. Ik hoorde dat soms ook in de Nederlandse media langskomen. Die vraag die we gaan behandelen is van gaan wij die kant op? En zijn er misschien lessen die we kunnen trekken uit wat Amerika gedaan heeft om te voorkomen dat wij die kant op gaan? Dus kunnen we het beter doen dan Amerika eigenlijk? Verder gaan we het hebben over wat er precies in de Tweede Kamer is gebeurd. En of de Tweede Kamervoorzitter daar wat aan had kunnen doen. En zo ja, wat er dan precies aan had kunnen worden gedaan. En we gaan het hebben over Tim Ferriss. Heb jij zijn boeken gelezen ooit, Lars?
De 4-hour body and the 4-hour chef
heeft hij geschreven.
Nee.
Ik heb ze jaren geleden echt allemaal gelezen. Ik vond op zich wel aardige boeken, maar tegenwoordig heeft hij een hele populaire podcast. Inmiddels zit hij op meer dan 700 miljoen downloads en hij heeft een aflevering gemaakt wat alleen maar gaat over hoe je een goede podcast moet maken.
Nou, daar kunnen wij van leren.
Wij als net nieuwe podcastmakers kunnen daar natuurlijk ongetwijfeld veel van leren. We gaan de lessen eigenlijk pakken van Tim Ferriss en kijken wat we van hem kunnen leren. Verder hebben we ook nog Louis van Gaal die langskomt in deze podcast. Kamala Harris zit er ook nog in. En natuurlijk vergeet je niet te abonneren en recenseren, want dat is iets wat we zeer op prijs stellen. Maar goed, laten we beginnen inderdaad bij deze roerige week. Hoe heb jij het allemaal beleefd?
Ja, toen ik die beelden in Rotterdam voorbij zag komen, dacht ik wel van oeh, wat is hier aan de hand? Die vuurwerkbommen, de ME op straat gericht geschoten ook. Dus ik dacht van dit doet haast denken aan die Amerikaanse rellen.
Ja,
dus zeker. Ik dacht wel echt van gaan we hier Amerika achterna?
Ja. Ja, dat is natuurlijk wel de vraag die veel mensen hebben inderdaad. Want daar is het natuurlijk ook nog een stapje erger dan hoe het er hier aan toe gaat in Nederland. Want ter vergelijking, die hele Kamerdiscussie stond natuurlijk ook centraal hier in Nederland. In Amerika was er een vergelijkbare situatie. Een Republikeins congreslid had een animefilmpje gemaakt waarin hij Alexandria Ocasio-Cortez, een democratisch congreslid, om het leven heeft gebracht in dat filmpje, in dat animefilmpje. Nou, daar heeft hij een motie van afkeuring aan zijn broek voor gekregen die alleen maar door de Democraten en twee Republikeinen is gesteund. Maar dat lijkt natuurlijk een beetje op die discussie die we hebben in het Nederlands parlement. Ja. Waarbij er gewoon echt heel erg onparlementaire dingen gebeuren.
Maar wacht even, dus je maakt een filmpje waarin je een collega doodwenst.
Ja.
En alle Republikeinen op twee na zeggen van nou, dat moet wel kunnen.
Ja. Ja, dat is hoe ver het daar inderdaad gevorderd is. En hoe ver het afgezakt is eigenlijk. Want ja, dat is natuurlijk een echte absolute schande. En tegelijkertijd, het eigenlijk opmerkelijk is misschien ook wel, in Amerika was dit niet het belangrijkste nieuws van afgelopen week. Bij lange na niet. Omdat het zoveel vaker is gebeurd. Met als voorlopig hoogtepunt de Capitoolbestorming natuurlijk van 6 januari.
Ja.
En ik denk polarisatie is iets wat als dat een soort van neerwaartse spiraal. Als je daar terecht komt, is het heel moeilijk om eruit te komen. Dus de vraag eigenlijk die ik probeer te stellen hier is van hoe kunnen we daar nou uitkomen? Wat kunnen we doen? Wat kunnen we misschien leren van wat Amerika daar heeft fout gedaan? Want ik denk dat het echt een hele grote bedreiging is. Het boek How Democracies Die is geschreven over hoe uiteindelijk hyperpolarisatie, want dat is eigenlijk waar we het over hebben, die hele grote verdeeldheid, echt kan leiden tot een ondermijning van de democratie en zelfs het uiteenvallen van de democratie, zoals dat bijvoorbeeld in Venezuela is gebeurd.
En dan heb jij 7 jaar in Amerika gewoond.
Ja.
Dus kom jij die polarisatie van Amerika hier dan brengen, Victor?
Ja, precies. Het is als schuldige hier. Ik hoop het niet. Nee, ik hoop dat we eigenlijk dit soort dingen beter kunnen doen in Amerika. En ik ben eigenlijk over een paar dingen eigenlijk optimistisch. Ik denk dat we echt een paar dingen beter doen. Maar om gewoon eens even te beginnen. Want we hadden van de week natuurlijk die discussie in de Tweede Kamer. En wat natuurlijk gebeurd is daar, wat Pepijn van Houwelingen heeft gezegd. Dat is natuurlijk echt een schande daar. Hè? Want hij heeft gewoon letterlijk daar iemand bedreigd. En wat je daar ook ook van vindt en wat je over, hoe je ook over die coronadiscussie denkt. Het is volstrekt niet acceptabel om een ander parlementariër te bedreigen. Dat kan absoluut niet. Maar juist dat soort momenten hebben het in zich om de polarisatie die er is, om die verder eigenlijk te vergroten, om die kloven te vergroten. En dat zit hem ook soms in de reactie op dit soort incidenten. Dus het moet veroordeeld worden, dat is heel belangrijk. Maar tegelijkertijd is het ook een gevaar om door te slaan in die veroordeling. Want wat er in Amerika vaak gebeurd is in het verleden, is dat heel veel mensen aan de linkerkant van het politieke spectrum heel blij waren als de Republikeinen iets hadden gedaan wat onparlementair was. Want dan konden ze lekker op hun politieke vijanden gaan inhakken. Dan konden ze daar tekeer van gaan. Dan konden ze daar een grote show van maken. En dat ongerend moreel verontwaardigd zijn, dat vinden eigenlijk heel veel mensen heel erg fijn. En ook al is het best geoorloofd om daar boos over te zijn, het probleem is een beetje dat als je daar heel erg boos over bent, dat je het idee kan krijgen dat het je verschoont van de plicht om je te verdiepen in de ander. Want dat heb je in een democratie, in een samenleving altijd nog wel. Je moet je uiteindelijk kunnen verdiepen in de ander. Dus op het moment dat je veel verdeeldheid hebt, dan wil je juist geconfronteerd worden met argumenten en standpunten van de ander.
Wat betekent dit dan concreet? Je moet er minder heftig op reageren als je die polarisatie wil tegengaan?
Nou, je moet vooral je beseffen dat het echte probleem is niet dat politici deze dingen doen. Het echte probleem is dat sommige mensen dit goedkeuren in de samenleving. Dus wat Pepijn van Houwelingen heeft gedaan, daar komt hij mee weg, omdat zijn achterban dit goed vindt.
Ja, het is trots op YouTube gezet ook, direct dezelfde dag. En volgens mij wordt het direct goed bekeken, want de achterban vindt het eigenlijk fantastisch.
Exact. En zolang er vraag is naar politici die dit soort lomp gedrag vertonen, zullen er altijd mensen zijn die daarin zullen voorzien. Dus de echte sleutel tot de oplossing is dus om te zorgen dat mensen dit niet oké vinden. En wat is daarvoor nodig? En ik denk uiteindelijk dat er echt maar één oplossing, en dat is wel een pijnlijke oplossing. En dat is dat je goed luistert naar die achterban van Forum voor Democratie en overigens ook andere partijen, rechtse partijen zoals de PVV bijvoorbeeld. Omdat die achterban vindt dat zij structureel niet worden gehoord in het politieke debat. Dat ze op achterstand staan, dat hun standpunten vaak buiten de orde geplaatst worden. Dat ze gedisqualificeerd worden eigenlijk. Ja.
Maar dat ze niet gehoord worden vind ik wel gek, want als er een partij is die wel veel aandacht krijgt op televisie, dan is het Forum voor Democratie.
Ja, dat ben ik met je eens. Ik denk dat ze redelijk wat aandacht krijgen op televisie. Ik denk wel vaak dat hun standpunten buiten de orde geplaatst worden. En ook van de PVV bijvoorbeeld. Dus je ziet dat een nexit zoals de PVV dat bepleit, los nog wat wij daarvan vinden, dat is niet iets wat door heel veel mensen serieus wordt genomen. Terwijl je misschien kunt afvragen, na Brexit is dat misschien wel degelijk een serieus standpunt, wat ook wel gewoon besproken mag worden, bijvoorbeeld in talkshows. Heel veel andere aspecten die worden direct weggezet als racistisch en discriminerend. Zeker als je het hebt over strenger immigratiebeleid, dan kan dat ook gewoon helemaal niet voortkomen uit racistische motieven, maar gewoon het feit dat mensen Nederland willen behouden zoals het is. Dat is een conservatieve instelling, niet per se een racistische instelling. Dus het wordt vaak gediskwalificeerd en dat is denk ik hetgene waar zij een probleem mee hebben.
Maar wat als iemand bewust desinformatie verspreidt, over corona bijvoorbeeld? Ik denk dat dat een goed voorbeeld is. Ja. Je kan heel nieuwsgierig zijn naar het standpunt van Thierry Baudet of van een Willem Engel, maar we weten dat wat ze zeggen, dat klopt gewoon feitelijk niet. Waar moet je daar dan toch nieuwsgierig in zijn?
Ik denk ook dat je daar wel een onderscheid moet maken in wat iemand doet. En ik denk inderdaad als iemand gewoon echt alleen maar de orde aan het verstoren is, zoals Pepijn van Houwelingen dat heeft gedaan, maar ook zoals Thierry Baudet dat vaak doet met gewoon aantoonbaar foutieve informatie, dan vind ik niet dat je iemand een platform moet geven. Hè? Dus je kunt wel degelijk selecteren op waar je iemand voor uitnodigt. Maar wat ik wel daarentegen vind, is dat je toch moet kijken van, ze doen dit. Wat zit daarachter wat misschien mogelijk een redelijk standpunt kan zijn? En dat is het enige wat mogelijk is. Want als je een samenleving wil zijn, dan betekent het altijd dat je ook echt gewoon naar de ander moet gaan luisteren en die moet proberen te begrijpen. Een van de dingen die heel erg in Amerika namelijk gebeurt, is dat beide kampen daar aan het radicaliseren zijn. Dus dat is absoluut meer het Republikeinse kamp, want onder Trump, het was al daarvoor gaande, maar onder Trump is dat 1000 keer erger geworden. Ja. En dat komt omdat mensen onvoldoende worden geconfronteerd met andere standpunten. Dus rechts zit helemaal gesegregeerd in het eigen medialandschap. Die kijken naar Fox News, die luisteren naar conservatieve talk radio en die zitten alleen maar op rechtse nieuwssites om daar hun nieuws vandaan te halen. Maar links zit in toenemende mate ook in zijn eigen filterbubbel en krijgen niet meer de argumenten en standpunten mee van wat rechts uiteindelijk vindt. En dat zorgt aan beide kanten voor dat er daar radicalisatie plaatsvindt. En dat is heel erg moeilijk om tegen te gaan. Dus je wil dat mensen altijd worden geconfronteerd met tegenargumenten. Dus in het algemeen vind ik dit zeker niet een reden reden wat er van de week gebeurd is met Pepijn van Houwelingen, om te zeggen van we gaan Forum voor Democratie niet meer uitnodigen voor Opeen. Ik denk dat dat in de toekomst zeker wel moet doen. Hoewel ik de reden kan begrijpen om hem vorige week niet uit te nodigen als hij net iemand
heeft bedreigd. Als je bedreigd hebt, dan wil je dat niet stimuleren.
Nee, exact. Je wil niet belonen met aandacht daarvoor, inderdaad. Nee. Dus dat soort dingen vind ik heel erg logisch. Maar in de toekomst moet je ze echt wel blijven uitnodigen. Een cordon sanitair. Ja, we weten allemaal hoe dat met Vlaams Belang natuurlijk heeft gewerkt in België. Dat heeft echt totaal niet gewerkt daar.
Ja. Maar wat ik dan fascinerend vind, is ik denk dat mensen wel zich moeten verdiepen in elkaar. Wat ik wel heel vaak zie, is dat het van één kant moet komen. He, dus dat ja, heel snel ga je de discussie nu voeren van moeten wij ons beter verdiepen in de achterban van Thierry Baudet? Zou je niet minstens zozeer die discussie moeten voeren van wat zouden zij in dit geval kunnen doen om zich te verdiepen in de standpunten van anderen?
Ja, zeker. Ik denk dat, dat bij beide kanten ligt die plicht. Het lastige is natuurlijk dat als beide zeggen de ander moet beginnen, dan komt het nooit op gang. Dus het is wel degelijk zaak om te zeggen van als je tot de meerderheid wordt, ik denk dat er pakken bij 20-30% van Nederland structureel aan die echte wat extremere rechtse kant van het politieke spectrum zit. En we zien dat dat al ongeveer 20 jaar gelijk is. Dus dat is niet een uitstervende blanke man, zoals wat wordt gezegd. Het is echt structureel een groep die dat soort dingen vindt. Accepteren dat je die hebt, daarin proberen te verdiepen en die mensen ook tegemoet moet treden. Maar uiteraard moet de andere kant dat ook doen. Ik denk wel dat je meer bereidheid krijgt van die kant als we daar met z'n allen wat meer meedoen.
Ja, wat ik bijvoorbeeld een goed voorbeeld vond, dan wel verdiepen in de ander, is een vandaag had deze week een onderzoek naar de ongevaccineerden. Mm-hmm. En ze hadden de ongevaccineerden, die worden vaak als één groep neergezet. Ja. Ik denk dat sowieso, je krijgt toch sneller polarisatie als je de ander als een homogene groep gaat zien. Dus wat ze nu hadden gedaan, ze hadden die groep gesplitst in drie subgroepen die ze heel veel in onderzoek terug zien komen, in hun eigen onderzoek terug zien komen. Ze hadden het over de pragmatische uitsteller, iemand die er gewoon nog niet aan toe is gekomen. De inhoudelijke twijfelaar die in ieder geval bang is, angst heeft, wantrouwen richting de overheid ook wel heeft. En dan de principiële antivaxer. En dat is wel 70% van de groep. Daar schrok ik eigenlijk nogal van. Dus van alle ongevaccineerden is 70% is eigenlijk volgens dat onderzoek al niet meer te overtuigen van vaccinatie.
Nee.
Maar ik denk dat het op zich al kan helpen, is om niet over één groep te spreken, maar te laten zien dat er in ieder geval ook heel veel verschillende geluiden binnen die groep zijn.
Ja. Ja, ik vind het ook helemaal niet verkeerd om dat soort mensen wel degelijk uit te nodigen voor talkshows bijvoorbeeld. Om ze ook wel te leren begrijpen, om te zien wat die argumenten daarvoor zijn.
Nou zit ik zelf niet in een talkshow-redactie. Mm-hmm. Voor mij zou het criterium zijn of iemand bijvoorbeeld bedreigt of niet. Hè? Als je verspilt je recht om uitgenodigd te worden op het moment dat je andere deelnemers aan het debat bedreigt.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld of iemand desinformatie verspreidt. Want ik vond het bijvoorbeeld heel goed dat er mensen worden uitgenodigd. Bijvoorbeeld met in de Bible Belt zat er een keer iemand van bij Opeen of een ambulancebroeder die zelf zegt van nou, ik twijfel wel of ik heb me bewust niet laten inenten. Dat we die geluiden horen, vind ik heel goed.
Ja.
Dat zou voor mij geen reden zijn om iemand uit te nodigen die zegt dat corona niet bestaat.
Dat is een lastiger standpunt. Dat begrijp ik inderdaad. Het is natuurlijk ook een veel kleiner standpunt. En het is voor een deel denk ik ook retoriek. Dus mijn vraag zou wel zijn van wat zit daarachter, waar we wat van kunnen leren. Maar het is in wezen niet een verschrikkelijk interessante discussie als iemand zegt corona bestaat niet, want
het bestaat wel.
Ja, exact. Ja. Dat is.
Nou ja, voor mij zou mijn angst zijn om een platform te geven aan mensen is dat het dingen normaliseert.
Ja.
Dus als op het moment dat jij op televisie in een talkshow iemand ziet praten die iets roept, die maakt iets ook wel acceptabel. He, dus op het moment dat jij iemand uitnodigt die echt de feiten rondom corona ontkent, dan geef je heel veel andere mensen ook het gevoel van zie je wel, je mag gewoon onzin verspreiden. En wij gaan het ook nu veel vaker doen, zoals Trump eigenlijk ook die hele discussie in Amerika eigenlijk alleen maar op scherp heeft gezet. En heel veel mensen die daarvoor misschien niet in het openbaar durfden uit te komen voor een racistische, antisemitische of gewelddadige sympathieën, ideologieën, dat ineens wel durfde te doen.
Het lastige is dat in sommige situaties mensen wel een achterban hebben. En dat zie je natuurlijk heel duidelijk bij Willem Engel gebeuren. En er zijn situaties waarin ik het wel logisch vind dat ook Willem Engel bij een talkshow aanschuift, omdat hij wel gewoon een significant deel van de Nederlandse bevolking achter zich heeft staan. Dus dat is niet per se dat je hem daar wekelijks of dagelijks moet hebben in het coronadebat. Maar ik ben wel nieuwsgierig waarom hij vindt wat hij vindt. En ik vind dat hij daar gehoord in moet worden.
En wat zijn nou de belangrijkste lessen uit Amerika? Want je zegt, je moet je verdiepen in de ander. Je moet die interesse blijven tonen. En zelfs als die niet van twee kanten komt, dan kan je zelf wel het goede voorbeeld geven.
Ja.
Want ja, als je op elkaar gaat wachten, dan weet je zeker dat het niet gebeurt.
Exact, ja. Ik denk de belangrijkste les om te realiseren, en dat vond ik een van de dingen die ik heel positief vond eigenlijk, is dat het belangrijk is dat de media dit soort conflicten, zoals met Pepijn van Houwelingen en Sjoerd Sjoerdsma van vorige week, niet te veel uitvergroot. Want in Amerika werd er vaak vanuit een commercieel belang door CNN besloten om elke conflict met Trump, ook in de voorverkiezingen 2015 al, enorm breed uit te meten. Waardoor Trump eigenlijk zoveel meer aandacht kreeg dan eigenlijk te rechtvaardigen was. En dat deed CNN niet van eerst zozeer omdat ze nou tegen Trump zijn, ideologisch gezien. Dat kan, maar dat is denk ik niet de motivatie. De motivatie was veel meer kijkcijfers. Dus die verontwaardiging over wat Trump deed, dat scoorde gewoon omdat het ja, een anti-Trump publiek trekt. Omdat het pro-Trump publiek vooral bij rechte nieuwszenders zoals Fox News zit. Dus het scoorde kijkcijfer technisch gezien. Dus die verontwaardiging was enorm groot. En dat polariseert weer verder, want daardoor voelen ook redelijke Republikeinen zich op een gegeven moment gewoon niet meer thuis bij CNN. Waardoor eigenlijk zij het idee hadden, het is een linkse nieuwszender geworden. Een kritiek die CNN redelijk vaak gehad heeft. Dus op die manier is het ook nog eens een keer schandalig. En problematisch uiteindelijk. En het probleem is dat mensen die juist aan de linkerkant van het politieke spectrum zitten, te veel het idee krijgen, er is niks goeds aan Trump. Terwijl die ook natuurlijk wel degelijk goede dingen en goede ideeën had. Er zijn heel veel dingen die niet goed aan Trump zijn, maar er zijn ook dingen die wel goed had.
Ik vind het lastig om 3 voorbeelden te noemen, maar
ja, maar dat is natuurlijk ook gewoon jouw politieke mening. En dat kan natuurlijk. Ja. Hè? Ik bedoel, ik zeg ook niet zozeer dat jij of dat ik of dat een luisteraar dat moet vinden. Maar als gewoon 50% van het land vindt dat hij over een heel aantal zaken goede ideeën heeft, dan is dat gewoon iets waar je uiteindelijk rekening mee moet houden. Ja. Dus wat ik er positief aan vond, is dat het journaal eigenlijk relatief gezien dit in goede context heeft geplaatst. Dit niet te veel heeft uitvergroot. Ik denk dat het voordeel is van geen commerciële nieuwsvoorziening, maar een hele dominante publieke nieuwsvoorziening hebben in Nederland, die echt gewoon kan kijken naar wat toont de inhoud rechtvaardig. En het journaal heeft er relatief weinig inhoud, ja, of er weinig tijd aan besteed. Dat vind ik eigenlijk best een goede zaak. Ja. Ik denk dat het verstandig is.
Dus liever niet te veel aandacht in de media voor excessen?
Nee, ik denk dat je het moet benoemen. Ik denk dat je het in context moet plaatsen. Maar ik denk dat je het niet moet gaan uitbuiten en uitvergroten tot iets wat het belangrijkste nieuws van de week was. Want ik denk inderdaad dat dat alleen maar de polarisatie, ja, gaat vergroten.
Ik ken ook wel journalisten die hiermee worstelen, want het was een debat over de buitenlandsbegroting.
Ja.
En hoe meer je het hebt over wat er daar gebeurde, hoe minder je het hebt over waar het debat eigenlijk om ging.
Precies.
En op die manier, ja, wat zij dan aangeven, stimuleer je eigenlijk mensen om er zo'n momentje van te maken. Want het is eigenlijk een manier om ieder debat te kapen. Ja. Je zag ook nadat dit gebeurde in de Tweede Kamer, dat het debat daarna eigenlijk helemaal niet meer over de inhoud ging.
Nee.
Ook in de Tweede Kamer niet, overigens.
Nee, dat kan ik me ook helemaal voorstellen, inderdaad. Ja, het inhoudelijke debat is echt weg op zo'n moment, inderdaad. Ja.
Oké. Okay. Zullen we kijken naar wat er in de Tweede Kamer gebeurde?
Ja, het is goed om daar misschien eens even inderdaad op in te zoomen. Om te kijken wat er nou misschien ook had kunnen gebeuren. Om te voorkomen dat het daar zo uit de hand loopt.
Want, even heel kort, dan hebben we even die quote te pakken. Ja. Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie zei tegen Sjoerd Sjoerdsma: uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. Dat zegt hij dan ook wel in de context van vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog, die wel heel vaak worden gemaakt. Hè? De context van een Nuremberg tribunaal, ook wel de context waarin mensen galgen meenemen naar coronademonstraties. Ja. Dus dat is wel, die context is wel belangrijk om te weten. Hij had het hier echt over tribunalen die komen, en dat werd opgevat, ik denk heel begrijpelijk en terecht, als een bedreiging.
Ja.
Ik denk dat het goed is om te kijken wat je daarmee kan. Een van de dingen waarvan ik wel vind dat we iets mee moeten, is wat kan de voorzitter daarmee?
Ja.
En ik denk niet dat de voorzitter er superveel mee kan, maar wel meer dan ze nu deed. En ik dacht misschien wel goed om in te zoomen op wat er gebeurde in dat debat.
Want Okje Tellege als plaatsvervangend voorzitter zat het debat voor. Het is niet de gewone voorzitter Vera Bergkamp. En dat heeft ook te maken met het feit dat het eigenlijk een relatief klein, betekenisloos debat was over buitenlandbegroting.
Het was een klein debat, ja. En ik heb het transcript er ook bij gepakt. Dus de handelingen heet dat. Hè. Dus dan kan je op papier precies zeggen wat er gezegd is. En ik heb het hele fragment ook natuurlijk helemaal bekeken van wat gebeurde er nou eigenlijk. En vielen 2 dingen op waarvan ik echt dacht van daar kan de voorzitter wel iets beter doen. En een derde, dat is meer een vraag van hey, wat is nou precies die rol van de voorzitter? Daar zijn we het overigens ook niet altijd over eens. Ja, dus dat is een teaser voor straks.
We hebben van de week al behoorlijk wat geïrriteerde telefoontjes over en weer gehad.
We hebben elkaar uitgescholden.
Ja, en dit is overigens ook versie 2, dames en heren. Dus,
de eerste versie van de podcast ging een beetje mis.
We hebben de eerste versie maar even terzijde gegeven.
Oké. Maar de eerste 2 dingen, daar waren we sowieso over eens. De eerste fout waar het eigenlijk mis ging volgens mij in de Tweede Kamer, is dat je zag al heel lang aankomen in dat debat dat het mis zou gaan. Niet zozeer door het oorspronkelijke punt van Pepijn van Houwelingen, want die had eigenlijk best een hele redelijke vraag. Die zei van, moeten we niet meer afstand nemen van wat er op dit moment in Letland gebeurt? Waar het parlement heeft besloten dat als je niet gevaccineerd bent, dat je überhaupt niet meer mee mag doen aan het democratisch proces. Dus ja. Je mag niet in de Tweede Kamer stemmen, of in het parlement stemmen. Je mag niet in het parlement debatteren. Zelfs in een gemeenteraads mag je dat gewoon überhaupt in heel Letland op dit moment niet meer. Tot nader orde, ik geloof in ieder geval tot het komende half jaar. Maar dat gaat heel ver.
Ja,
dus dat gaat heel ver. Ik denk dat we daar beide ook niet mee eens zijn dat gebeurt. En dat was eigenlijk een hele redelijke vraag. Van, moeten we daar niet meer afstand van nemen? Het was overigens wel een vraag die hij een dag eerder ook al gesteld had. Dus het was al een beetje een toneelstukje misschien. Maar toen sloeg Sjoerdsma best hard terug. Van, we kunnen het daar wel over hebben. Maar eigenlijk is het veel belangrijker dat u terugneemt wat Baudet heeft gezegd. Want hij noemt ongevaccineerden in zijn mailing de nieuwe Joden. En daar moet u nu hier afstand van nemen. En als u dat niet doet, dan bent u laf. Dan bent u uw titel van Kamerlid niet waardig. En dus hij vloog er heel hard in.
Ja.
En wat daar op
de gegeven moment... Het gaat dus over de buitenlandbegroting. Dus ja. Het is niet per se logisch om hierover te beginnen, over een mail van Baudet.
Eens. En wat je zag is dat de voorzitter worstelde om te gaan met die oplopende spanning in het debat. Want een van de dingen die de voorzitter kan doen om te zorgen dat de spanning wat terugloopt, is om te zorgen dat mensen via de voorzitter spreken. Dus dat ze niet zeggen van, jij Victor, doe eens wat anders. Maar dat je dan via de voorzitter zegt van, zou de heer Vlam
ja, precies.
misschien iets anders kunnen doen. Ik denk niet dat het een wondermiddel is, maar het zorgt wel vaak dat de spanning iets meer terugloopt. En als je het transcript terugleest, dan het komt een beetje kinderachtig over. Hè? Dus op een gegeven moment zegt de voorzitter, nee, niet uw. Waarop de heer Van Houwelingen dan reageert, hij doet het toch ook? Waarop de voorzitter zegt, nee, niet ook hij. Meneer Van Houwelingen, via de voorzitter. En dat ging een paar keer ging dat zo door. En dat, 6 keer probeerden ze het in te grijpen, maar ze luisterden niet. Toen heeft Einstein volgens mij ooit al zijn beroemde quote gehad, als het ooit van Einstein is. Hè, dat moet je bij heel veel van die quotes moet je dat wel afvragen. Ja. Die zei ooit van stupidity, dat is steeds hetzelfde doen en een andere uitkomst verwachten. Toen de voorzitter door had dat alleen maar zeggen, je moet dit doen,
ja,
niet werkte, had ze eigenlijk wat mij betreft het debat even stil moeten leggen. Gewoon, stop. Er gebeurt nu iets wat niet de bedoeling is. Ik vraag jullie beiden nog 1 keer. Doe het debat via de voorzitter, want dat heeft ook een reden.
Dus stilleggen niet in de zin van schorsen, nee, maar stilleggen gewoon als een soort van pauzemoment inlassen en dan even zelf het woord nemen. Iedereen even toespreken om te zorgen dat de situatie even wat kan bedaren.
Ja, want ik denk ook dat als je dat doet, alleen al doordat je even een slokje water neemt, ademhaalt.
Ja.
Dat kan al die spanning een beetje eruit halen. Maar dat gebeurde dus niet.
Nee.
En je zag het eigenlijk, het ging van kwaad tot erger. En zeker na dus die uithaal van, dan is de heer Van Houwelingen zijn titel als Kamerlid niet waard. Nou, je zag haast het stoom ook uit de oren van Van Houwelingen komen. Hij stormde naar die interruptiemicrofoon en toen kwam hij met die opmerking. Toen kwam hij met die opmerking waarbij hij dus met een bedreigement kwam.
Ja.
En de indruk die ik eruit kreeg heel erg is dat het niet een voorbedacht momentje was. Je zag ook geen... Ja, hij werd gewoon boos en wilde iets terugzeggen. Nou ja, ik denk niet dat dit de schuld is van de voorzitter. Laat ik daar heel helder in zijn. Want het is natuurlijk niet de schuld van de voorzitter. Maar ik denk wel dat de voorzitter een rol had kunnen hebben of moeten spelen om te zorgen dat het niet zo zou escaleren.
Ja.
Dus ik denk dat is het eerste wat je al kan doen. En dat biedt ook in die zin hoop voor de toekomst.
Ja,
ja, want dat is iets wat je ook bij toekomstige Tweede Kamerdebatten kan doen. Als het mis dreigt te gaan, kan je net wat sneller, voordat iets al gezegd wordt, kan je ingrijpen. En als dat niet werkt, desnoods schors het maar 10 minuten.
Ja.
Want als je 10 minuten schorst, dan denk ik dat de kans dat het daarna gebeurt, je voorkomt het niet. Want soms willen mensen echt momentjes opnemen. En soms hebben mensen ook echt van tevoren bedacht, ik ga dit zeggen, want dat staat goed op YouTube.
Ja.
Dus dat kan je niet voorkomen als een voorzitter. Maar in dit geval had het denk ik het moment al voorkomen.
Ik denk inderdaad dat je soms de ernstigste conflicten gaat. En daar berommel je jezelf per ongeluk eigenlijk in. Je valt over een bananenschil. En dan heb je toch een voorzitter nodig die af en toe kan zorgen dat die bananenschil, dat ze die op tijd zien aankomen. En dat kan je doen door even inderdaad daar op de pauzeknop te drukken.
Ja. Tweede moment waarvan ik denk dat was niet handig, is op een gegeven moment dat dreigement komt daar. Dan is de vraag van, heeft de voorzitter dat direct goed gehoord? Nou, dat was het geval, want direct na dat dreigement zei ze, dat zijn allemaal dreigementen, meneer Van Houwelingen. Volgende zin, ik vind het er niet fraaier op worden.
Nee.
Dat is niet een hele stellige reactie op een dreigement in de Tweede Kamer. Het enige wat ze toen deed, is ze gaf Sjoerd Sjoerdsma de kans om daarop te reageren. Ja. Ze zei, u heeft nog de ruimte om er kort op te reageren en dan zou ik het laten.
Ja. Het is natuurlijk inderdaad een wat minder passende reactie. Inderdaad, niet fraai is natuurlijk heel erg eufemistisch uitgedrukt. Ja. Khadija Ariep was altijd goed in wat stelligere woorden vinden om wat er net is gebeurd te beschrijven.
Ja.
En dat was hier eigenlijk ook nodig.
Ja, en ik denk dat we daar, als we even induiken, van wat zou zij gedaan moeten hebben volgens het reglement van orde? Want als je uiteindelijk kijkt van waar ontleent een voorzitter zijn of haar mandaat aan, volgens mij twee dingen. Je bent gekozen door het hele parlement en je hebt een reglement van orde wat aangenomen is door de hele Tweede Kamer. En daar staat vaak ook al vastgelegd wat kan wel en wat kan niet. En dat helpt je denk ik heel erg als voorzitter om daar je goed in te verdiepen, want dat is eigenlijk je bijbel bij alles wat je doet. Want daar staat ook precies vastgelegd wat wel en niet de bedoeling is. En daar staat bijvoorbeeld, ik ben er ingedoken, in artikel 8.14... ieder lid gedraagt zich in de vergadering op een wijze die getuigt van onderling respect en die geen afbreuk doet aan de waardigheid van de Kamer. Daar zit ook wel wat aardigs in volgens mij, dat als je als voorzitter toeziet hierop, dan moet je dus niet alleen ingrijpen omdat iemand bijvoorbeeld beledigd wordt, maar omdat het afbreuk doet aan de waardigheid van de Kamer. En daar komt ook voor een deel natuurlijk die verantwoordelijkheid van de voorzitter uit. Dat zelfs als Sjoerd Sjoerdsma had gezegd, ik heb er geen enkel probleem mee, ik vind het wel prima. Zelfs als Sjoerd Sjoerdsma er zelf geen probleem mee had gehad, dan was dit toch wel een moment geweest, denk ik, waarbij je als voorzitter moet zeggen van, oh, wacht eens even, hier gebeurt iets.
Ja.
En dat dreigt toch wel afbreuk te doen, of het doet afbreuk aan de waardigheid van de Kamer.
Dit is waarover wij verschillen van mening, maar maak even jouw punt af. Dan kan ik zo dadelijk even uitleggen waarom ik het daarmee niet mee oneens ben eigenlijk.
En dan staat in artikel 8.16, dit is wel een teaser nu voor de rest.
Ja.
Dus dat
zeg ik,
kom maar door.
Je kunt ook even gewoon een paar minuten tevoren spoelen, mensen. Dan kan je alleen mijn mening horen.
Ik zie dat Victor inmiddels zijn hele besteklade heeft gepakt om... hij is de messen aan het slijpen. Ja. Maar in artikel 8.16, voordat we dus de aanval van Victor zien, daar staat ook precies wat je dan moet doen als voorzitter. Hè? Dus dan zijn er een paar dingen die zitten in je toolkit als voorzitter. Het eerste wat je zou moeten doen volgens het reglement van orde van de Tweede Kamer is dat je constateert dat er iets gezegd is wat niet door de beugel kan. Daar mag je ook zelfs iets bestraffends over zeggen volgens artikel 8.16. Maar vervolgens geef je dan zo'n lid van de Tweede Kamer geef je ruimte om dat terug te nemen. Of je vraagt eigenlijk of je dat terug wil nemen. Ik geef direct toe, dat is niet direct het krachtigste middel uit de toolkit van de voorzitter.
Nee.
Maar het is wel belangrijk. Dus je constateert dat hier een dreigement is geweest en direct vraag je, wilt u dat terugnemen? Ik denk dat de voorzitter dat hier ook had moeten doen. Dus nog voordat er een reactie kwam, dat moeten doen. Want we hebben later op televisie hebben we natuurlijk wel gezien dat de voorzitter die vraag stelde. Hè, van wilt u het terugnemen? En het lijkt dus alsof ze dat misschien direct gedaan heeft. Maar als je het ook terugkijkt, het hele fragment kijkt en ook het transcript terugleest. Dat kwam echt 6, 7, 8 minuten later kwam dat pas. Want eerst zag je dat Sjoerdsma toch zei dat hij er een probleem mee had. Toen zag je andere Kamerleden die ook wel aangaven dat ze daar een probleem mee had. Vervolgens gaf Sjoerd Sjoerdsma ook aan dat hij echt aangedaan was hierdoor. En toen pas koos zij voor een schorsing. Maar het duurde best lang voordat de voorzitter daar iets aan deed. En wat mij betreft had ze ook wel echt gewoon direct op het moment dat dreigement was geweest, dat moeten constateren en direct moeten vragen om dat terug te nemen.
Is jouw enige punt dat ze scherper had moeten zijn?
Nou, ik vind dat zij ongeacht hoe de rest van de Kamer had gereageerd, iets had moeten doen omdat de waardigheid van de Tweede Kamer hier in het geding is.
En ik denk inderdaad dat dit de kern van ons meningsverschil is.
Want wat vind jij dan?
Ik denk dat een van de dingen die ik merk aan de discussie die plaatsvindt is dat heel veel mensen in Nederland kijken naar de Kamervoorzitter en denken van, hey, wacht eens even, die is daar de baas, die moet ingrijpen als een soort van scheidsrechter die een rode kaart kan uitdelen. En dat is iets waarvan ik denk van, dat vind ik soms niet de juiste metafoor om te gebruiken. Want ik denk dat een Kamervoorzitter geen hiërarchische positie heeft boven de Tweede Kamerleden. Dus ik denk dat niet dat Vera Bergkamp of haar plaatsvervangers boven de andere Kamerleden staat. En dat willen we eigenlijk ook niet hebben, want het is juist heel krachtig krachtig dat niet zij in eerste instantie dingen veroordeelt, maar dat de rest van de Kamer dat doet. Ik denk namelijk wat het gevaar is als je een hele proactieve Kamervoorzitter hebt die alles gaat veroordelen, dat het dan een één op eentje wordt tussen de Kamervoorzitter, in dit geval Pepijn van Houwelingen. En ik denk dat dat niet het sterkste signaal is wat je kan sturen. Ik denk dat het veel beter is als de hele Kamer daarop reageert en dat die vervolgens zegt van wat er nu gezegd is, dat is, kan niet door de beugel. Dan komt het dus van meerdere mensen, van ook meerdere politieke achtergronden. Dus dat is een veel sterker signaal dan als het een, ja, wat door FVD als een D66-Kamervoorzitter neergezet zal worden. Dus ik denk dat de belangrijkste taak van de Kamervoorzitter is het debat faciliteren. En dat betekent dat je hoor en wederhoor, dat je daar altijd voor moet zorgen. Dus ik denk dat de belangrijkste taak die zij kan hebben daar in zo'n debat is op het moment dat er iets wordt gezegd wat eigenlijk niet door de beugel kan, zo snel mogelijk daar mensen iets tegenover kan laten zetten. En de machtsmiddelen die zij heeft, zoals bijvoorbeeld mensen het woord ontzeggen of zelfs een tijdje lang de toegang tot het Kamerdebat ontzeggen, niet tot de stemming, maar tot het Kamerdebat, die zijn ervoor bedoeld om te zorgen dat er altijd hoor en wederhoor kan plaatsvinden. Dus dat betekent dat je niet te veel zelfstandig moet gaan zitten ruzieën met allerlei Kamerleden, maar je moet het eigenlijk aan andere Kamerleden overlaten.
Ik bedoel, voor een voordeel kan ik me daar wel in vinden. Want ik denk ook bijvoorbeeld niet dat je bijvoorbeeld direct bijvoorbeeld iemand de Kamer uit moet zetten. Dat is zelfs in 1950 voor het laatst gebeurd. Ja. Ik zat eens kijken van hoe vaak worden die machtsmiddelen van de voorzitter gebruikt. In 1950 is iemand, Gerben Wagenaar van de Communistische Partij Nederland, is door 4 politieagenten uit de Kamer getild. Toen hij zich weigerde neer te leggen bij het besluit van de voorzitter. Ja. Ik denk dat is niet wenselijk. Want als je het hebt over polarisatie.
Ja.
Nou, ik denk dat weinig zo polariserend was geweest als iemand die nu door 4 politieagenten uit de Tweede Kamer was getild.
Maar er zijn wel omstandigheden waar het voor mij denkbaar zou zijn. Want op het moment dat de bedreiging nog concreter werd gemaakt, of dat Pepijn van Houwelingen was doorgegaan met het bedreigen, op andere manieren, misschien concreter ook nog, dan is op een gegeven moment dat een veel logischere stap om te gaan nemen. En ik denk een van de dingen die deze situatie ook wel opmerkelijk maakte, Pepijn van Houwelingen had op een gegeven moment zijn punt daar gemaakt. En verder, ik bedoel, mensen reageerden erop, maar voor de rest was dat het ook. Hij bleef niet verder doorgaan. Dus ik denk dat op dat moment was het ook niet meer mogelijk om heel veel andere maatregelen te nemen. Het was een ordeverstoring, maar de ordeverstoring is ook inmiddels achter de rug.
Ja, en dan als je dan kijkt, vind ik dat het sterker is als de hele Tweede Kamer reageert. Ik denk dat het wel kan helpen. Ik denk ook dat het goed is, want je wil zeker in de beeldvorming voorkomen dat de voorzitter in haar eentje het opneemt tegen iemand anders, waarbij de rest een beetje toekijkt. Dus ik denk qua beeldvorming is dat zeker goed. Ik denk wel dat daar een gevaar in zit. En daarom vind ik eigenlijk principieel dat de voorzitter, ongeacht wat de Tweede Kamer doet, moet ingrijpen. Het gevaar zit erin dat je juist als voorzitter ook de minderheid wil beschermen. Ongeacht of de meerderheid dus ergens bezwaar mee tegen heeft of niet. Want stel nou dat het andersom was geweest. Stel dat inderdaad dus Van Houwelingen niks had gezegd, maar Sjoerd Sjoerdsma had gezegd van jij, nazi, met je partijtje, wat doe je hier eigenlijk nog? Ik denk dat we daar direct van kunnen zien, dat is wel iets wat te ver gaat. Stel nou, ik denk dat de andere partijen hier ook wel moeite mee hadden gehad hoor. Mm-hmm. Maar stel nou dat op dat moment de andere partijen waren blijven zitten.
Ja.
En niks hadden gezegd.
Nee.
En dat zelfs Pepijn van Houwelingen had gezegd, ik ben eigenlijk heel blij dat je dit zegt, want dat doet het goed voor mijn YouTube-filmpje als ik dit direct online zet.
Ja.
Dan nog vind ik dat de voorzitter op dat moment had moeten ingrijpen.
Ik niet, want ik denk dat dat juist een heel duidelijk signaal stuurt aan de kiezer wat er gaande is. En ik vind dat uiteindelijk waar het om gaat. Je probeert de kiezers te laten zien wat er gebeurt en die kan alleen maar beslissen om bepaalde mensen niet meer terug te sturen naar de Tweede Kamer. Dus zodra je allerlei maatregelen gaat nemen om zeg maar dat debat daar te veel allerlei rechtvaardigheid daartoe te gaan passen, dan is het juist niet meer goed voor de kiezer te zien omdat daar gebeurt. Je laat duidelijk aan de kiezer zien wat daar gebeurt. Al die partijen die het niet veroordelen in zo'n geval, het is heel goed dat de kiezer ziet dat die het niet veroordelen. Want misschien denkt de kiezer wel, wacht eens even, hij wordt daar een nazi genoemd, jij veroordeelt dat niet, dat vind ik heel belangrijk, ik ga niet meer op je stemmen. Dus dan, wat er gebeurt is dat de voorzitter de andere leden lui maakt in zo'n situatie. Dat ze eigenlijk zeggen van, we laten het over aan de voorzitter, want die lost het allemaal wel op. En dat is nou precies hetgene wat een heel groot probleem wordt. Dus ik wil gewoon Kamerleden altijd een incentive geven om zich tegen onrecht uit te spreken, zelfs als dat niet populair is.
Ja. Maar wat mij betreft de volgorde is, maar dan moet je uitkijken dat we het debat niet te klein maken.
Nee.
Eerst de voorzitter er iets van zou moeten zeggen en dan ben ik heel blij als anderen daarmee instemmen. Want ik denk dat het gevaar van een voorzitter die niet ingrijpt als bijvoorbeeld Van Houwelingen een nazi wordt genoemd, is dat je 3 dagen later een debat hebt waarbij Van Houwelingen iets zegt de voorzitter dan wel ingrijpt, mede doordat andere parlementariërs er bezwaar tegen maken, en dan Van Houwelingen zegt van wacht eens even, ja. 3 dagen geleden werd ik voor nazi uitgemaakt, niemand greep in, nu maak ik iemand anders voor iets uit, en er wordt wel ineens ingegrepen. En daarom denk ik, om dat debat te voorkomen, zou je dus eigenlijk, ongeacht wat er in de Tweede Kamer precies gebeurt aan reactie op wat er gezegd wordt, altijd moeten zeggen van, ho, wacht even, we hebben als hele Kamer met z'n allen dit reglement van orde afgesproken. Met z'n allen hebben we gezegd, op deze manier willen we de debatten voeren. Ja. Ik constateer dat er nu iets wordt gedaan wat daarmee strijdig is. Daarom vraag ik u dat terug te nemen.
Als ik Kamervoorzitter was, en dat ben ik gelukkig niet, dus dat is een groot voordeel dat we beide hebben, want het is echt een lastige positie, denk ik, in deze tijd. Maar wat ik zou doen in deze situatie, ik zou constateren dat er iets is gezegd wat heel ver gaat. En vervolgens zou ik zo snel mogelijk andere mensen de kans geven om daarop te reageren, in de verwachting dat zij dat ook zullen veroordelen. Ja. En dan hoop ik dat het niet verder escaleert. En als het dan doet, dan zouden er eventueel maatregelen genomen moeten worden. Als dat niet gebeurt, dan moet je waarschijnlijk schorsen voordat je terug kunt gaan naar het debat. Ja. Maar dan hoop je uiteindelijk die stap weer te kunnen maken. Ja,
vind ik wel heel laf, hoor. Ik constateer dat er iets wordt gezegd wat ver gaat. Ze constateerden zelf al dat er een bedreiging was geuit.
Ja, nee, maar dat kan je ook letterlijk uitspreken.
Er is een bedreiging uit. Ja. Beste Tweede Kamer, wat vinden jullie daarvan?
Ja. Ik kan me voorstellen dat dit heel wat heftige reacties oproept. Ik kan me ook voorstellen dat mensen hier een sterke mening over hebben, over of dit moet gebeuren in dit huis. Ik zie ook al direct mensen naar de interruptiemicrofoon lopen, en dan kan je direct daar iemand het woord geven. Ik denk dat dat de manier is om je dat aan te pakken. En nogmaals, die veroordeling die uit 4 verschillende hoeken of 10 of 20 of 30 verschillende hoeken komt, dat is echt heel erg waardevol.
Nou, laat in ieder geval zien hoe lastig het is volgens mij om debatten voor te zitten. Ik denk dat we in ieder geval moeten hopen dat het heel vaak voorkomen wordt. Hè? Dat was natuurlijk het eerste punt waar we het over hadden. Ja. Op het moment dat je die polarisatie voelt opkomen in de Tweede Kamer,
die voedingsbodem moet weg worden genomen.
Probeer die weg te nemen.
Ja. Zullen we doorgaan naar wat andere onderwerpen? Want we hebben nog wat meer dingen op de agenda staan. Ja. We hebben als eerste, en dit is zeer tegen mijn bezwaren in, maar er zit voetbal in de podcast.
Ja, je houdt niet van voetbal, Victor.
Nee, niet alleen dat. Ik heb volgens mij, ik heb 1 keer in mijn leven een voetbalwedstrijd van A tot Z gekeken.
En? Weet je nog welke wedstrijd
het was? Ja, ik moest een keer mee tijdens mijn studententijd naar een wedstrijd van Willem II. Willem II ook nog. Die verloren natuurlijk.
Willem II, stoere kerels.
Ja. Dus ik heb daar in het stadion gezeten. Ik heb zelfs de WK-finale van 2010 niet gezien. Dus om even aan te geven hoe anti-voetbal ik ben. Ja. Dus, goed. Jij stond erop dat er iets met voetbal in de podcast moet. Dus, tegen mijn protest in heb ik gezegd van, nou, vooruit dan maar.
Je hebt wel een bruggetje laten liggen hier.
Is het zo?
Ja. We hebben net een heel topic gehad over polarisatie. Mm-hmm. Nou, als er iemand is die nooit polariseert, bij geen enkele persconferentie, nooit ook journalisten het onderste vanuit de kan.
Dat is waar,
Dan is het Louis van Gaal.
Want daar gaat het inderdaad om.
Ja, ik wil het vandaag niet hebben over hoe die persconferenties doet. Maar ik heb toch wel zelf een zwak voor Louis van Gaal. Ik hou meer van voetbal dan jij. Dus ik heb een seizoenskaart.
Dat is niet heel moeilijk over. Dus ik denk dat heel veel mensen meer van voetbal
houden. Voor mij is Van Gaal op en top professional. Hij neemt elk detail serieus. Verdiept zich ook in alles wat het succes kan beïnvloeden. Of dat nou gaat over de strategie, voetbaltechnisch of de psychologie. Ja. Hij verdiept zich in allemaal. En tegelijkertijd blijft hij wel zichzelf als communicator.
Ik vind het wel een inspirerend man.
Hij is natuurlijk bekend geworden van zijn uitspraak van, ben ik nou zo slim of ben jij nou zo dom? Of zijn gekke verbasteringen ook. That's a different cook.
Heerlijk.
Zei hij, of een ballon de hospital, een ziekenhuisbal heeft hij geïntroduceerd. Maar ik dacht, ik wil van de wedstrijd tegen Montenegro, wil ik van het interview na afloop, wil ik 2 dingen laten horen, omdat die wel echt Van Gaal laten zien. En omdat die tegelijkertijd ook ergens de nadruk op leggen, waarvan ik denk, daar kunnen we van leren. De eerste fragment wat ik je eigenlijk wou laten horen is waar we de nukkige Van Gaal zien. En dan weten we ook de sfeer in dat interview na afloop. Hè, Nederland stond eerst 2-0 voor. Het werd uiteindelijk in de laatste minuten werd het nog 2-2. Ja. Was niet zo goed. Dat hoor je ook wel direct tijdens dit fragment.
Nou zei Virgil, zei van, ik vond dat er af en toe wel een beetje te aanvallend gedacht werd. Memphis zei, we hadden voor die derde moeten gaan, dan lijkt het. Ja, is het dan wel duidelijk genoeg gecoacht? Weten ze dan wel waar ze aan toe zijn?
Het is mijn schuld.
Nee, nou ja, ik vraag het.
Ja, maar dat is zo suggestief wat je doet. Maar oké, het is mijn schuld.
Nee, maar ik vraag het, want dit is een.
Ik heb gewisseld, dus die wissels waren ook niet goed.
Nou ja, ze pakken in ieder geval.
Wat hoor jij
uit,
in
toch?
Dit fragment, Victor?
Nou ja, het is een chagrijnige man. Ik kan me wel een beetje voorstellen dat je baalt van de vraag daar. Want het is wel een suggestieve vraag. Dat ben ik wel met hem eens.
Ja. Maar wat ik het leuke vond, heel veel mensen zouden daar dan ook wel direct uit het veld geslagen zijn. En dat zou een heel naar interview worden. Ik denk dat het vroeger ook zeker bij Van Gaal het geval was geweest. Dat als het eenmaal misgaat tijdens een bepaald interview, dan blijft het misgaan.
Dan blijft hij in een slechte bui.
Dan blijft hij chagrijnig. En er gebeurde iets heel interessants. Op een gegeven moment kreeg hij de vraag, sloop er nou gemakzucht in het elftal? Van Gaal die gaf daar een heel interessant antwoord op, wat ja, direct laat zien hoe hij met taal ook bezig is. Dit zei Van Gaal over de vraag of er gemakzucht sloop in zijn team.
Ja.
Kies ik dan het woord verkeerd, want minder focus is toch ook wel gemakzucht?
Nou, ik denk dat gemakzucht een negatieve bijsmaak heeft en minder focus denk ik dat het minder is. En daarom kies ik daarvoor. Waarom zou ik mijn spelers afvallen? Zij willen ook heel graag naar het WK. Dus we hebben te accepteren. We gaan weer evalueren. En we gaan weer kijken naar Noorwegen. Maar we hebben een hele grote kans.
Ja, we hebben een hele grote kans laten lopen. Maar ja. Heel bewust gebruikt hij dus niet het woord gemakzucht.
Ja.
Want hij zegt van, er was minder focus. Dat is voor mij ongeveer hetzelfde. Geeft hij ook wel toe. Maar het is niet zo lekker voor mijn team. Als ik nu als trainer ga zeggen dat er gemakzucht was, want ja, deze mensen willen het zelf natuurlijk ook heel, heel dolgraag, maar dat verpest ook een beetje de dynamiek in het team. Ja. En ik dacht, dat is eigenlijk wel mooi. Want heel vaak denken we bij framing, denken we aan politici in Den Haag, die heel bewust nadenken over hoe ze iets de villa-belasting of villa-subsidie kunnen noemen.
Ja.
Maar nu laat Van Gaal gewoon zien, als topcoach is hij echt bezig met welke woorden werken wel, welke woorden werken niet.
Ja, ik denk dat hij een autodidact is op dit vlak. Want ik denk dat hij dit soort dingen ook gewoon heeft geleerd door schade en schande. Hij is wijs daardoor geworden. Hij weet ook wel dat als hij hier inderdaad in meegaat, dat het gemakzucht is, dat hij waarschijnlijk op zijn donder krijgt van mensen in zijn team. Dus hij moet dat waarschijnlijk ook wel voor zijn gevoel daar even recht zetten. En misschien vindt hij dat inhoudelijk ook wel een betere beschrijving.
Hij staat ook wel bekend als iemand die heel veel experts om zich heen verzamelt, hoor. Dus hij is niet iemand die zichzelf dan een psychologieboek denkt en ik heb de psychologie uitgevonden. Hij haalt dan een hele goede psycholoog bij het team. En zo heeft hij echt heel veel experts om zich heen verzameld. Maar ik zie het continu bij Van Gaal dat die dingen zegt waarvan ik denk, ik vind het wel grappig, maar toch wel leuk. Want bijvoorbeeld bij opstellingen. Jij hebt geen enkel verstand van voetbalopstellingen. Nee. Wat zou jij een verstandige opstelling vinden in het veld?
Ik zou een keeper in het doel zetten in ieder geval.
Dat is wel grappig dat je erover begint. Oh. De meeste mensen die hebben het over bij opstellingen hebben ze het over, het is een 4-3-3 opstelling of een 4-4-2 opstelling. Of het is een 4-2-3-1 opstelling. En de grap is dat als je dat optelt, 4-3-3, is een totaal van 10.
10, ja.
Maar er staan 11 spelers op het veld.
Ah, dus de keeper wordt vergeten.
De keeper wordt altijd vergeten.
Dus we gaan ervan uit dat de keeper altijd gewoon in doel staat eigenlijk.
Ja. Dus wat zegt Van Gaal dan? Ik kies voor een 1-4-3-3 opstelling.
Okay.
En hij is
grappig.
Volgens mij de enige in de wereld die dat doet.
Ja.
En zijn filosofie is, de keeper is net zo belangrijk als de veldspelers.
Ja,
dus het is niet goed als je die constant weglaat uit de manier waarop je je opstelling neerzet.
Ja. Oké, dat vind ik ook wel een goede inderdaad, ja.
Ja, en dat doet hij eigenlijk continu. En ik dacht eigenlijk vooral van, we hoeven het er niet heel lang over te hebben, maar ik zie het vooral als een aanmoediging voor iedereen van let eens op de taal van Van Gaal, want hij heeft er vaak goed over nagedacht.
We leren Louis van Gaal op een andere manier kennen. Nou, dat is wel hartstikke mooi inderdaad, ja. Kamala Harris.
Die is niet populair.
Die is niet populair. Nee, ik schrok van de week, want ik zag een peiling voorbij komen. Net zoals van de president, als ook van de vicepresident, worden de waarderingscijfers gemeten. En daar kwam uit dat Kamala Harris in een peiling van USA Today en Suffolk University, dus dat is verder gewoon een fatsoenlijke peiling, daar blijkt dat 28% van de Amerikanen vindt dat ze het goed doet. En dat is extreem, extreem laag. Om dat even in perspectief te plaatsen. Donald Trump heeft in zijn 4 jaar als president gemiddeld niet lager gescoord dan 36%. Hè? Dus ook na de Capitoolbestorming, wat toch wel het dieptepunt was van de Amerikaanse politiek in zijn presidentschap, scoorde hij nog steeds boven de 36%.
Ja.
Dus daar zit zij nog eens een keer 8 punten onder.
Ja, en als je nu afvraagt van waarom hebben we het überhaupt over de vicepresident van Amerika, er is best een kans dat zij Biden gaat opvolgen.
Ja.
Volgen, toch?
Exact. Ik bedoel, Biden is natuurlijk aan de oude kant. Hij is afgelopen weekend 79 jaar oud geworden. Hij is 82 als hij voor de volgende termijn moet gaan. Dus ja, dan is het natuurlijk wel. Iedereen houdt er eigenlijk rekening mee dat hij er dan mee stopt. en dat vervolgens iemand het over kan nemen. En dan is het logisch dat de huidige vicepresident dan de democratische presidentskandidaat wordt. Dus daarom kijkt iedereen naar haar. Maar met deze cijfers, ja, is dat wel de vraag van, is dat wel verstandig om dat te doen? Ik heb me af zitten vragen van, waarom is het dan zo dat ze zo laag scoort? En om heel eerlijk te zijn, het is me niet helemaal duidelijk waarom dat zo is. Je ziet dat ze consistent lager scoort dan Biden. Dus dat zie je echt in alles terugkomen sinds het begin van het presidentschap. En Biden is sinds de zomer omlaag gegaan vanwege corona, vanwege het feit dat er inflatie is in de Verenigde Staten, vanwege de Afghanistan-terugtrekking die natuurlijk een absolute chaos was. Dus Kamala Harris zit gewoon structureel onder Biden. Dus als Biden daalt, daalt zij ook. Maar ja, dat betekent eigenlijk wel dat als je zo laag zit, dat je gewoon ook door heel veel Amerikanen niet wordt geaccepteerd. En is het echt een heel groot risico om haar de vaandeldrager te laten zijn van de Democratische Partij.
Ja, maar even knuppel in het hoenderhok.
Ja.
Zijn er niet twee redenen vooral waarom ze niet populair is?
Wat denk jij?
Ze is een vrouw.
Mm-hmm.
En ze is absoluut niet wit.
Nee, ze is zeker niet wit inderdaad. Nee, ze is natuurlijk zwart inderdaad, ja. Met ook nog Aziatische invloeden, zoals ze zelf ook er al bij zou toevoegen. Ik vond een van de opmerkelijke dingen dat Jen Psaki, dat is de Witte Huis woordvoerder, die heeft ook gezegd dat het voor een deel te wijten is aan racisme. Ik vind dat een lastige stelling, want Amerika is ook het land wat twee keer Obama als zwarte president heeft gekozen.
Maar met 52% of zo, toch?
Ja, maar
dus dat kan, dan zou 48% nog steeds racistisch kunnen zijn.
I guess, maar inderdaad met een 8, dat vind ik overigens ook een stelling waar ik absoluut niet in geloof. Ik denk niet dat 48%...
Nee, ik zeg dan, maar het had gekund.
Als je alleen naar dat kijkt, inderdaad, zou je dat kunnen concluderen.
Je kan op basis van het enkel alleen verkiezen van Obama, kan je niet zeggen dat het niet een racistisch land is.
Fair enough. Op basis daarvan niet. Fair enough. Maar wat ik vooral probeer te zeggen, het is het land wat twee keer Obama heeft gekozen met een meerderheid van dus meer dan 50%. En zij zit op 28%.
Ja.
En dat betekent dus dat er heel veel mensen die wel voor Obama waren, die zeggen toch bij Kamala Harris van, dit zie ik niet zo zitten. En opmerkelijk genoeg is ook een deel van de Democraten. Want 28% van het land is dus niet alleen maar Republikeinen.
Nu was zij tijdens de voorverkiezingen ook niet super populair, toch?
Nou, ze begon goed. Ik was echt in het begin was ik echt een buyer van haar. Als je aandelen kon kopen Kamala Harris, dan was ik daar groot voorstander van. Ik heb het ook echt een aantal keer destijds gezegd. Ze had ook haar moment dat ze opmerkelijk genoeg Biden een keer keihard, maar wel op een hele mooie, verstandige manier deed. Maar daarna is het echt geïmplodeerd, inderdaad. Er zijn echt vragen over of zij, ja, en dat is heel erg controversieel om te zeggen, want het gaat vaak bij vrouwen dat je dit soort dingen ziet. Is ze likable enough? Dat is bij vrouwen belangrijker dan bij mannen die in de politiek zitten tegelijkertijd.
Wat blijkt uit wetenschap daarover? Hoe weten we dat?
Nou, het is vaak een verwijt wat wordt gemaakt aan mensen dat we bij vrouwen te veel naar likability kijken. Dat vrouwen ook aardig moeten zijn. Dat ze niet alleen ambitieus mogen zijn, terwijl we mannen wel bepaalde ambitie accepteren. Tegelijkertijd wordt bij mannen natuurlijk ook gewoon gekeken naar of het charismatische mensen zijn. Dus er zijn heel veel witte mannen die kalend zijn, die geen enkele kans maken op het presidentschap, omdat ze gewoon als te saai worden gezien. Dus een goede bos haar is voor een man bijvoorbeeld ook belangrijk. Dus
is dat zo?
Dat is echt belangrijk, ja.
Want daarom heeft Trump ook die belachelijke
haardos. Ja, exact. Over het algemeen is het zo dat als je kalend bent en als je klein bent bijvoorbeeld, dan is het toch een stukje lastiger om president te worden.
Weten we inmiddels wat er op zijn hoofd zit?
Nee, dat weten we niet. Dat is echt een van de grootste mysteries. Er zijn kappers die daar uitspraken over hebben gedaan destijds, maar hij zal waarschijnlijk kalend zijn, maar we weten niet precies
wat. Terug naar Kamala Harris.
Ja. Nee, ja, goed, dus we weten het. Er zijn wat spanningen tussen haar staf en die van Biden. Dat zijn heel veel negatieve momenten die de afgelopen weken in het nieuws zijn gekomen. Zij wordt misschien niet goed genoeg ingezet door de regering. Biden is het verwijt van haar staf. Nou, dat zou allemaal wel zo kunnen zijn. Maar het punt is gewoon, er is niet iets vorige week of vorige maand gebeurd waardoor zij ineens zo laag zit. Dus dit is echt wel heel erg zorgwekkend voor haar. En het is wel, denk ik, een zaak voor de Democraten om erachter te komen waarom zij uiteindelijk niet scoort. Het kan gewoon zijn dat mensen haar niet mogen, om welke reden dan ook. Ja, dan zie ik echt grote problemen zich voordoen. Want dan moeten de Democraten ineens gaan besluiten dat zij toch de eerste zwarte vrouw niet de kans willen geven om presidentskandidaat te worden namens hun partij. En dat zal echt worden gezien als een belediging van Kamala Harris en dus ook van de zwarte vrouw in Amerika. Dat wordt echt ontzettend lastig. Maar ik krijg echt hele sterke Hillary Clinton vibe. Ik zei net van, ik was toentertijd een buyer in het begin van haar presidentscampagne, die ze uiteraard verloren heeft van Biden destijds. Maar ik ben nu echt een seller. Ik denk dat het verstandig is om heel erg sceptisch te zijn over haar toekomstige kansen.
Ja.
Maar laten we even naar het laatste onderwerp gaan. Want we willen het ook nog hebben over Tim Ferriss. Tim Ferriss, een van de populairste podcasters in de Verenigde Staten. Wat ik al zei in de introductie, hij heeft meer dan 700 miljoen keer... of een podcast gemaakt die inmiddels meer dan 700 miljoen keer is gedownload. En hij heeft een aflevering gemaakt over hoe hij dat succes nou heeft bereikt. Dus dat is interessant voor ons. We hoorden het in een aflevering van POM. Ja. En daar werd het aanbevolen. Dus nou, wij als nieuwe podcastmakers
doen wij dat.
Natuurlijk gewoon trouw luisteren om te kijken van hoe dat precies allemaal in elkaar steekt. Wat kunnen wij ervan leren? Het was geen korte aflevering.
3 uur.
Ja.
Het was echt heel intimiderend.
Ja.
Ik luister eigenlijk nooit iets wat langer is dan een uur.
Ik vind zomergast om die reden ook altijd heel intimiderend.
Ja, maar er was wel een meevaller.
Mm-hmm.
Ze praten echt heel
dus dan kan je
langzaam
afluisteren.
Ik heb hem op 1,5 keer de normale snelheid afgespeeld. En toen pas werd het eigenlijk voor mij een beetje normaal.
Draaglijk, ja. Ja. Ik vond wel een interessante aflevering inhoudelijk gezien. Ik vond wel dat er in dingen in zaten wat goede adviezen zijn. Wat vond jij, om even gewoon mee te beginnen, wat vond jij er interessant aan?
Nou, ik vond het begin heel interessant dat hij zei van je moet een podcast vooral maken als je er plezier uit haalt. Dat was natuurlijk niet een hele schokkende tip. Maar hij zei vooral van het kost zoveel tijd om een podcast te maken, dat je het eigenlijk alleen moet doen op het moment dat je er elke keer weer plezier uit haalt.
Ja, exact. Ja. En ik, je hebt op zich gelijk, als je het zo samenvat, is het geen schokkende tip. En tegelijkertijd is het wel ergens iets wat de meeste mensen niet doen. Omdat ze, en dat zeiden ze ook, dat vond ik ook een hele goeie, dat heel veel mensen die gaan nadenken over wat zou het publiek eventueel interessant vinden. Ja. En dan ga je dus dingen doen die eigenlijk niet bij jou passen. Maar je denkt, rationeel gezien, dat klopt wel. En op een gegeven moment werd erover gezegd in de podcast van ja, we hebben allemaal geen bovenmenselijke empathie. We weten allemaal niet precies wat andere mensen interessant vinden. Dus volg gewoon je eigen interesses. Nodig bijvoorbeeld mensen uit die jij interessant vindt. Kies een format waar jij je in kunt vinden. Want dat past waarschijnlijk bij jou en zo blijf je het doen. En dat vind ik wel echt een hele waardevolle les. Want ik denk wel wat je ziet op dit moment in het medialandschap. Er zijn heel veel professioneel geproduceerde podcasts van bijvoorbeeld de NOS en NRC. Heel veel journalistieke mankracht zit daarachter. Nou, dat gaan wij natuurlijk nooit evenaren. Dat kan ook Tim Ferriss niet evenaren. Nee. Wat je daar tegenover kunt zetten is een product wat persoonlijker is. Daarmee is het meer niche. Daarmee past het niet bij iedereen. Maar eigenlijk past het wel bij mensen zoals jou. En die moet je proberen te vinden.
Ja, is ook overigens bij deze podcast ook altijd mijn insteek geweest, dat ik wil van elke aflevering dingen leren. Ofwel omdat jij dingen zegt die ik nog niet wist. Ofwel omdat ik zelf dingen uitzoek die ik ook niet al wist.
Dat is allemaal al van mij geleerd eigenlijk. Dat vind ik wel een hele spannende uitspraak die je doet.
Nou ja, ik vorige keer over het feedback geven.
Oh ja?
Ik dacht, dat zet mij aan het denken over de manier waarop je omgaat met feedback.
Ik kies vaak onderwerpen om jou eigenlijk ook iets te leren. Dat is wel mijn doel vaak. Ik vind dat jij bepaalde meningen moet hebben.
Ja.
En dan selecteer ik mijn onderwerpen.
Dat is wel heel gevaarlijk, want dan ga je ervan uit dat heel veel mensen dus dezelfde zwaktes hebben als ik en lijken op mij misschien wel.
Maar eigenlijk, ik denk dat er ook gewoon een klein beetje bij hoort. Want dat vind ik wel goed van Tim Ferriss, dat hij ook zegt van durf die stap te zetten. En ze vertellen daar ook het verhaal van Tim Urban. Die is al eerder langsgekomen, die podcast, succesvol Amerikaanse schrijver. En daar vertelt ze, die schrijft altijd voor zichzelf. Dus die heeft gewoon het beeld, als hij een stuk gaat schrijven, dat hij schrijft voor een heel stadion wat gevuld is met allemaal kleine Tim Urbans. En op zich een hele goede metafoor, maar dat is denk ik precies wat je moet doen. Bij iedereen is er iemand die op jou lijkt. En eigenlijk wil je voor die mensen, dat publiek, die podcast maken.
Ja. Ik denk overigens dat dat ook een hele goede uitgangssituatie is. Want zoals je vorige keer ook hebt uitgelegd, hè, dat je als je puur schrijft voor de feedback van anderen, dan ga je op een gegeven moment, dat legt hij ook wel in de podcast goed uit, dan ga je op een gegeven moment dingen maken die je zelf eigenlijk helemaal niet meer leuk vindt.
Nee,
terwijl dat nou hetgene moet zijn wat een podcast bijzonder maakt. Dat je dingen doet waar je zelf heel veel plezier uit haalt.
Vind je dat wij hier al voldoende in geslaagd zijn, of zouden wij hier nog een stap in kunnen zetten?
Nou, ik denk dat we wel meer kunnen experimenteren.
Mm-hmm.
Dat we nu wel de laatste aflevering veel dingen op dezelfde manier aanpakken. Dus een leuk experiment weer eens om iets op een hele andere manier aan te vliegen, zou ik wel leuk vinden.
Ik heb een idee, we moeten een quiz doen.
Een quiz? aflevering 2 hebben we die gedaan, geloof ik, toch?
En aflevering 1, vergeet het niet.
Oh, dat was geen succes.
Dat was niet zo'n succes inderdaad. Nee. Nee, maar ik ben het wel met je eens. Ik denk, misschien moeten we ook gewoon kijken van wat past nou echt bij ons. En proberen ook daar zoveel mogelijk die niche onderwerpen in te duiken. Want ik vind de theorie daarachter, het is volgens mij geen garantie op succes. Maar ergens moeten er, wij zijn natuurlijk wel ergens afwijkende mensen. Wij zijn niet zeg maar standaard mensen, toch?
Dat zegt iedereen van zichzelf, toch?
Nee, maar ik bedoel het eigenlijk niet als een compliment. Ik bedoel vooral dat wij echt,
wij zijn eigenaardig.
Ja, wij zijn op een slechte manier eigenlijk opmerkelijk, ja.
Nerd.
Ja. Ja, ik weet niet of ik mezelf als nerd zou beschouwen eigenlijk. Zou jij dat doen?
Ik denk dat Van Gaal het een andere term zou gebruiken.
Wat zou hij zeggen?
Nou, weet ik niet. Maar een positief klinkendere term.
Ja, maar ik vind nerds niet eens zo heel slecht. Nerds, er is een soort van Revenge of the Nerds geweest. Iedereen vindt nerds tegenwoordig goed.
Okay.
Ik denk dat is wel een van de dingen die Alexander Klupping in zijn leven voor elkaar heeft gekregen. Dat vroeger waren nerds mensen die vermeed en tegenwoordig zijn het de popiopies.
Ja, ja. Bravo, Alexander Klupping.
Ja, maar daarom durf ik... Ik denk dat wij niet echt voldoende nerds zijn eigenlijk. Ja.
Maar er zaten meer dingen in de podcast. Hè? Want we hadden een aantal lessen waarvan we denken van die zitten er zeker wel in.
Ja. Oh, sorry, je wacht op mij.
Ik wacht op jou, ja. Ik zie jou scrollen door je iPad, dus ik denk jij hebt een heel lijstje daar staan.
Nee, ik heb ze echt opgeschreven. Ik heb echt een stuk of 30 lessen uitgehaald, inderdaad.
Wat hebben we, 30?
30, ja.
En we zijn nu bij 1?
We zijn nu bij 1. ik ga ze niet alle 30. Ik ga even, eentje die ik nog wel echt heel belangrijk vind. Want hij heeft de magische vraag daar gesteld van wat zorgt er nou voor dat je uiteindelijk meer succes hebt? In de zin van wat zorgt ervoor dat je meer downloads krijgt? En hij zegt twee dingen. Er is, tenminste, hij leidt het in door te zeggen, er is no magic bullet. Dus wat je ook doet, het gaat niet tot een hele grote, succesvolle podcast leiden, wat je ook doet. Het is allemaal maar stapsgewijs. Hij zegt twee dingen die echt kunnen helpen. Ten eerste, het te gast zijn bij podcasts van andere mensen. En ten tweede, nieuwsbrieven. Waarom nieuwsbrieven? Nieuwsbrieven, daar zitten links in. Dus in plaats van in een krant waar je nog echt iets moet gaan opzoeken. Maar een nieuwsbrief kan je direct doorklikken naar uiteindelijk de podcast. Maar dat is dus de tweede. De eerste is ergens anders te gast zijn. En dat is natuurlijk wel hetgene wat wij ook hebben ervaren. Want ik denk dat in deze podcast hetgene wat het meest heeft geholpen is dat hij in POM inderdaad gepromoot is toen ik daar te gast was. En dat was een fijne boost die we daar hebben gekregen. Veel luisteraars die godzijdank ook zijn blijven hangen. Daar zijn we er hartstikke blij mee. Dat is hartstikke leuk. Dus dat was heel erg waardevol.
Ja. En de aflevering over Hugo de Jonge, die is op sociale media veel gedeeld.
Ja, zeker. Ja, precies. De aflevering vorige week, die heeft het ook dankzij een tweet van Shaila Sitalsing. Heeft dat heel
we zijn haar heel dankbaar.
Ja, we zijn haar heel dankbaar. Dank je, Shaila. Maar het grappige is ook wel dat iets meer eenmalige luisteraars oplevert. Dus een van de opmerkelijke dingen, als je naar de statistics gaat kijken van de vorige aflevering. Shaila zegt in haar tweet ook van, oké, je moet vanaf 16 minuten en 10 seconden luisteren. En dat doet ook iedereen.
Dus iedereen luistert goed.
Je ziet dat iedereen vervolgens dan inhaakt en dan ook weer zodra het onderwerp afgelopen is afhaakt. Dus dat zijn vermoedelijk mensen die niet per se terugkomen. Dus het is natuurlijk heel fijn om dat te hebben, want je hebt wel mensen nodig die het samplen. Maar tegelijkertijd de echte groei, die bereik je niet door dat soort eenmalige luisteraars.
Ja. En even die nieuwsbrief, hè? Bedoel je dan, je moet zelf een nieuwsbrief hebben?
Nee, of het kan ook in andere nieuwsbrieven zijn inderdaad. Maar zeker je eigen, dat is natuurlijk ook wat Tim Ferriss doet. Die heeft zijn eigen mediakanalen al. Maar hij zegt ook van dat is zeker niet noodzakelijk om dat te hebben. En hij zegt er ook heel duidelijk over van niemand heeft per se een publiek als je begint. Dat is ook wel iets waar wij ons zorgen om maakten. Hebben we wel zeg maar het publiek? Gaan er wel mensen naar luisteren? Kunnen mensen dit wel vinden? Want er zijn duizenden in een podcast. En wat we wel hebben gezien naarmate we bezig zijn, je kunt inderdaad wel een publiek vinden als je bezig bent door inderdaad op andere plekken exposure te krijgen.
We zijn een paar keer genoemd in een nieuwsbrief.
Zeker, absoluut ja.
In de overtuigtip.
Ja, zeker, van jouw bedrijf. Ja,
ja overtuigtips.nl. Ja. We zijn een paar keer genoemd. Dus misschien komt het. Komen mensen daar wel
ja, dat is hartstikke leuk inderdaad, ja. Ja, nou ja, goed. Hij heeft ook nog een heel aantal dingen over gasten en dergelijke. Dat hebben we nog niet gehad in deze podcast. Dus voor het grootste deel ga ik gewoon even die lessen overslaan. Er is wel één ding, en dat voel ik ook wel. Met gasten, een van de dingen die ik daar eng aan vind. Ik weet niet of ik als interviewer goed genoeg ben.
Dat is wel een hele andere vaardigheid, hè?
Ja.
Ja. We hebben natuurlijk wel bij dat we ook wel dagvoorzitter zijn.
Ja.
Interviewen is echt een vak.
Ja.
Waar ik eigenlijk banger voor ben, is dat je met z'n drieën dan een leuk gesprek kan hebben.
Mm-hmm.
Want ik denk dat ik het misschien wel makkelijker zou vinden om één iemand dan te interviewen.
Mm-hmm.
Of dat jij iemand zou gaan interviewen dan dat we samen iemand gaan interviewen.
Dat is nog lastiger eigenlijk inderdaad, ja. Ja.
Want hoe hou je dan die dynamiek?
Vind ik ook echt een lastig inderdaad, ja. En ik denk ook een van de dingen die goede interviewers vaak zeggen, is dat zij het hen opvalt wanneer iemand een goede vraag stelt. Ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik dacht bij iemand, oeh, wat een goede vraag. Dus kennelijk valt mij dat al minder op.
Hm.
Dus ik ben niet een verzamelaar, zoals Tim Ferriss zegt, van goede vragen. En dat moet je volgen. Dus ik ben wel ervan bewust van geworden, dat wil ik eigenlijk wel meer ontwikkelen. Ik wil eigenlijk gewoon naar, nou, bijvoorbeeld een talkshow kijken en denken van, hé, wat Eva Jinek daar vraagt, dat is best een goede vraag om die te stellen.
Ja.
Dat is volgens mij ook wel een manier om je te ontwikkelen als interviewer.
Weet je wat zij altijd doet?
Nee.
Zij zegt, hoe voelde dat?
Ja. Ja.
Dus ik heb één keer zelf, twee keer zelf bij Eva Jinek aan tafel gezeten. En toen interviewden ze me over die campagnes in Amerika. En dan ze hadden natuurlijk heel veel rationele vragen kunnen stellen. Van Lars, vertel eens wat meer over wat je in Amerika hebt gedaan. Of Lars, kun je vertellen wat de beste speeches zijn van Obama? Wat we daarvan kunnen leren?
Ja.
Maar hoe zij begon was met een fragment van een speech van Obama.
Mm-hmm.
En het was haar vraag, Lars, je was erbij. Hoe voelde dat?
Ja, ja. Ja.
Ik denk dat het zo'n typische Eva Jinek-vraag die voorbij gaat aan het rationele. Want je krijgt vaak ook leukere antwoorden.
Het is een human interest vraag. Dus het is ook wel een typische talkshow vraag om die te stellen inderdaad. Ja. Ja. Ik vond een goed voorbeeld van Tim Ferriss ook wel dat hij gaf van een goede vraag. Er zijn heel veel interviewers die hebben... Ik vind dat zelf ook altijd een hele lastige vraag als mensen dat stellen. Dan zeggen ze bijvoorbeeld van noem het beste advies dat je ooit hebt gekregen.
Ja.
En dan moet je dus bij jezelf gaan bedenken, wat zijn alle adviezen die ik heb gekregen die goed waren? En dan moet je die ook nog rangschikken.
Ja.
Dus je komt er eigenlijk nooit echt uit. Dus echt, en dat soort gebeuren, dat het beste van, noemen eens het beste dit of het beste dat, dat krijg je echt heel vaak, dat soort vragen. En hij zegt eigenlijk, het is veel beter om te vragen, wat is één goed stuk advies wat je hebt gekregen? Ja. Want dan hoeven mensen niet meer te rangschikken. Ja. Dus het is veel makkelijker om daar een antwoord op te geven.
Ben ik van overtuigd. Dat is absoluut waar. Wat mij opviel is dat hij zei dat hij de vragen van tevoren, of dit soort vragen van tevoren ook naar de gasten stuurt.
Ja, ja, ja. Ze laat ze echt voorbereiden.
Dus bij radiozenders is dat echt een doodzonde. Hè? Je kan je baan kwijtraken als redacteur als je de vragen van tevoren aan een gast hebt gestuurd.
Ja, ligt er wel een beetje aan hoor. Ik heb ze wel heel vaak van tevoren.
Oh, jij krijgt dat wel voor elkaar?
Ligt er een beetje aan wat voor gesprek ze willen. Sommigen willen het per se niet en sommigen willen het per se wel. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik in programma's te gast was, dat iemand gewoon het hele gesprek had uitgetypt en zei van nou, we willen ongeveer dit gesprek, duurt 6 minuten, dit zijn de vragen. En oh, by the way, ik heb de antwoord er ook alvast bijgezet voor jouw gemak.
Ja. Heel spontaan. Heel spontaan.
Ja, dat is niet heel spontaan inderdaad. Nee. Dus daarom is het ook afhankelijk van wat voor programma je wil daar.
Ja. Mijn strategie is altijd van, heb je al wel een paar vragen die je gaat stellen, zodat ik er leuke voorbeelden bij kan verzinnen.
Ja, precies.
En dan zien ze ook wel van, oh, ik heb er belang bij dat ik die vragen geef.
Ja, exact ja. Maar goed, ik denk dus dat we hier ons meer zelf in moeten verdiepen. En dan zouden we ook eens een keer kunnen experimenteren met gasten. Maar dat vond ik dus, ik vond het wel op zich interessant om daarnaar te luisteren. Maar ik denk het allerbelangrijkste vond ik nog om te horen. Eigenlijk heeft hij gewoon een podcast gebouwd die succesvol is, omdat hij een publiek vond van mensen zoals hij zelf is. En dat moeten we eigenlijk ook vinden. We moeten kleine, het bangst me om dit te zeggen, we moeten kleine Lars Duursma's vinden in deze wereld.
Dit is echt,
kleine Victor Vlaams.
Ik denk dat een hoop mensen nu met cringe aan het luisteren zijn.
We zijn 20 luisteraars kwijt.
En blijvend kwijt ook.
Ik kom er nog meer terug.
Heb je nog andere tips uit de podcast of waren zitten ze
ik
wel?
Stel voor dat we het hierbij laten inderdaad. Quit while you're ahead, zeggen ze.
Ja, maar meestal moet je stoppen met een hoogtepunt. Hè? Je bent nu al met de meest cringe tip geëindigd.
Zal ik dan nog even eentje...
Eén favoriete.
Nou, ik vond wel opmerkelijk alle gasten die hij interviewt. Die interviewt hij remotely. Dus hij doet niet aan in-person opnames.
Ja, is in Amerika misschien ook wel...
Ja, het is een groter land.
Ja.
Maar alsnog, waar het hem om gaat, is dus dat het gewoon veel makkelijker is. En dan stuurt hij ze dus allemaal gewoon een microfoon. Dus dan hebben ze wel goede geluidskwaliteit. Letterlijk dus per post stuurt hij zijn microfoon op. Maar het is gewoon veel minder gedoe. Dus dat is zijn manier van werken.
Inderdaad. Ik voelde me een beetje genaaid toen ik dat hoorde. Want ik was die podcast pas aan het luisteren onderweg hier naartoe bij jou thuis, waar we het opnemen.
Ja.
Ik heb 2,5 uur reistijd om deze podcast op te nemen. En zijn belangrijkste advies was eigenlijk dat je het beter remote kan doen.
Ja, maar weet je wat interessant is? Je had er na 2,5 uur reistijd. Hoe lang hebben we gedaan over de opname van deze podcast?
Te lang.
Hoe lang?
Ja, ik heb niet getimed. Maar
ik heb wel getimed.
Ja, we hebben een halve dag zijn we ermee bezig
wij
geweest.
We zijn 4 uur bezig geweest met deze opname, dames en heren.
Ja. We hebben tussendoor ook ijs gegeten. En,
En ruzie gehad over de eerste versie, moeten we er ook wel bij zeggen. Dus,
maar die hebben we goed op tijd afgekapt, die eerste versie.
Ja, precies. Ja. Daar hebben we toch niet helemaal dezelfde mening over, merk ik. Goed, het goede nieuws is, we hebben deze aflevering overleefd. Ik durf te zeggen, volgende week zijn we er weer.
Ja, dat durfde ik 3 uur geleden niet.
Ja, oké. Okay. Ja, nee, dat is ik ook niet.
Maar we hebben gewoon laten zien dat polarisatie goed is.
We hebben naar elkaar geluisterd.
Als je naar elkaar luistert.
Ja,
ik ben ook heel blij dat je dat uiteindelijk deed.
Lul. Dit is echt, dat kan niet. Jij hebt naar mij geluisterd. Oké, okay, hier gaat het mis. Nee, dat is een grapje. We hebben naar elkaar geluisterd en dat is belangrijk. Goed, dank voor het luisteren. We zijn de volgende week weer met een hele nieuwe aflevering. Ik zou zeggen, geniet van je week.
Ja, en vergeet je niet te abonneren.
En recenseren.
Ja.
Doei.
Hoi.